Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het derde vers van Psalm 36, 36 vers 3. Stellen voor Gods heilige wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods en niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het Matthäus-evangelie en daarvan het 20e hoofdstuk, Matthäus 20, de versen 17 tot en met 28. Matthäus 20, vers 17 tot en met 28. En na de schriftlezing zingen we het 3e vers van Psalm 106. 106, vers 3. Na de schriftlezing. En Jezus, opgaande naar Jeruzalem, nam tot zich de 12 discipelen alleen op de weg. En zeide tot hen: zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden. En zij zullen hem ter dood veroordelen. En zij zullen hem de heidenen overleveren, om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen. En ten 3e dagen zal hij weder opstaan. En toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeeus tot hem met haar zonen, hem aanbiddende en begerende wat van hem. En hij zeide tot haar: wat wilt gij? En zij zeide tot hem: zeg dat deze mijn 2 zonen zitten mogen, de een tot uw rechter en de ander tot uw linkerhand in uw koninkrijk. Maar Jezus antwoordde en zeide: gijlieden weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drinken zal, en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? Zij zeiden tot hem: wij kunnen. En hij zeide tot hen: mijn drinkbeker zult gij wel drinken, en met de doop waarmee ik gedoopt word zult gij gedoopt worden, maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven, maar het zal gegeven worden die het bereid is van mijn vader. En als de andere 10 dat hoorden, namen zij het zeer kwalijk van de 2 broeders. En als Jezus hen tot zich geroepen had, zeide hij: gij weet dat de oversten der volken heerschappij voeren over hen, en de groten gebruiken macht over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn, maar zo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar. En zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. Gelijk de Zoon des Mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Met elkaar een begin maken met het bestuderen van de 7e zondag van onze Heidelbergse catechismus. Zondag 7. Vraag en antwoord 20. worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Neen, zij. Tot zover. We willen samen eerst Gods onmisbare zegen bidden. Heren, het is uw goedheid dat we aan de morgen van deze dag nog weer hier mogen zijn. Gij hebt het wel gemaakt. Gij hebt ons leven nog willen sparen en onze levensdagen nog willen verlengen. Gij hebt uw goedheid ons bewezen in vele opzichten. Heren, wij mogen hier zijn als mensen die er in ons leven allemaal de bewijzen van hebben dat Gij zorgt, dat Gij onderhoudt, dat Gij ons nog met weldaden en gunstbewijzen overlaat. We zijn hier terwijl we nog in het land der levenden mogen zijn en het leven op zich is al een gave van U. We zijn hier in redelijke gezondheid en welstand. We zijn hier als mensen die de beschikking hebben over lichaamskrachten en over geesteskrachten. Heren, zo hebt Gij voor ons gezorgd. Ja, als wij onszelf dan vergelijken met vele anderen, vele van onze medemensen die of door ziekte aan bed gebonden zijn, of erger, die voor de poorten van de dood liggen, of als we denken aan diegenen die in de week die voorbij ging de dood zijn ingegaan en uit het land der levenden zijn weggenomen. Heren, dan hebben wij inderdaad reden om u met ootmoedige dankbaarheid te erkennen voor al de weldaden die Gij ons nog schenkt. Gij geeft ons nog een plaats op deze aarde, maar belangrijker, Gij geeft ons nog een plaats onder het evangelie. En wij mogen nog horen wat tot onze vrede dient. En als wij onszelf op dit punt vergelijken met vele anderen, heren, dan moeten we het opnieuw belijden dat Gij ons bijzonder bevoorrecht. Want er zijn er immers in deze wereld duizenden die van U en van uw dienst niet weten, voor wie uw woord onbekend is. Er zijn er zo velen, heren, die van de weg der zaligheid nog nooit hebben gehoord en die totaal onbekend zijn met die naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is, de naam van de Heere Jezus Christus. Er zijn er, heren, die van een kerk niet weten en die van uw woord niet weten en die nooit de boodschap der genade beluisteren kunnen. Er zijn er die zich er ook moedwillig van hebben afgekeerd of wier ouders of grootouders zich ervan afgekeerd hebben, en u volgen hun kinderen en kleinkinderen in dat spoor, en zonder dat ze er ooit bij stilstaan, zoeken ze hun geluk in deze wereld, zonder er ooit bij na te denken dat er hogere belangen zijn, zoekt men het in het zichtbare en tijdelijke. O Heere, wat is het dan een wonder dat wij ons keer op keer nog naar uw huis mogen begeven en dat wij keer op keer nog mogen horen van die weg der ontkoming, van die zaligheid en van de zaligmaker, dat wij mogen horen de boodschap van zonde en genade, dat we mogen horen van gericht en van vrijspraak. Heren, wat zijt gij goed en goede tieren, dat u het ons ook op de dag van vandaag nog weer schenkt, dat wij de boodschap van uw woord mogen beluisteren. Wilt gij het nu heiligen aan ons hart? Wilt gij de gelegenheid die we vandaag weer ontvangen voor ons tot zegen stellen, opdat uw woord vrucht mag dragen in ons leven en zijn kracht mag doen, opdat uw koninkrijk mogen komen in ons midden en in ons hart? Ja, wilt gij zo voor ons zorgen, heren, niet alleen voor ons tijdelijk welzijn, maar bijzonder voor ons geestelijk welzijn. Wil gij voor ons zorgen, heren, zodat onze ziel gered mag worden en dat wij vrede mogen vinden in het bloed van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Schenk, heren, ons werkzaamheden met deze dingen, voor het eerst in ons leven of bij vernieuwing. Want ach, o ja, Heer, het is waar, de dingen worden ons voorgesteld, De boodschap wordt ons gepredikt, het heil wordt ons aangeboden. Het wordt ons zelfs op het hart gebonden. We worden aangespoord en aangedrongen om het leven bij u, de Heere, te zoeken. Er komt een bevel van bekering en geloof tot ons. Gij spoort ons zelf aan, wendt u tot mij en wordt behouden. En zo doet u van uw kant er alles aan om ons ervan te overtuigen dat we u nodig hebben en dat alleen in uw gemeenschap leven, waarachtig leven te vinden is, en dat buiten u en buiten uw gemeenschap de dood is. Maar Heere, u weet hoe diep gevallen wij zijn en hoe diep afhankelijk van u wij zijn. U weet, Heere, van onze grote nood, van onze nood en ellende. U weet dat we midden in de dood liggen en dat we daarom onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. O, wij hebben onze verantwoordelijkheid en daar houdt u ons aan. Maar niettemin, o God, we hebben nodig dat onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest. We hebben het nodig dat Hij ons oog verlicht, dat Hij ons verstand opent, dat Hij ons hart ontsluit, dat Hij ons doet verstaan wat tot onze vrede dient. En daarom wij bidden, Heere, dat Gij ons dat werk van uw Geest genadig wilt geven, ook als wij op deze dag nog uw woord mogen gaan overdenken. Spreek tot ons hart en wilt Gij ons genade schenken. Genade, Heere, dat het woord van u ook plaats mag nemen in onze harten en dat het vrucht mag dragen in ons leven, voor het eerst of opnieuw. Dat moet in elk mensenleven één keer voor het eerst gebeuren. Maar het is in het leven van uw volk en kinderen ook bij vernieuwing nodig. Ach Heere, daar Gij al onze noden kent en daar Gij ook van ieder persoonlijk weet hoe het er mee staat, hoe we staan tegenover u, hoe onze verhouding is tegenover u, hoe we de eeuwigheid tegemoet reizen. Aangezien Gij die dingen volmaakt weet en kent, bidden wij u dat u een ieder van ons geven wilt, overeenkomstig de persoonlijke noden en behoeften. En wilt u dan tevens genadig verzoening doen over alle zonden en alles in ons leven wat niet overeenstemt met uw heilige wil. Neem genadig uit ons leven weg, Heere, alles wat ons schuldig stelt, waarmee wij tegen u hebben overtreden en waarmee wij uw geboden hebben veracht. O, doe verzoening over al het kwaad en was en reinig ons van alle zonden, ook van onze verborgen zonden, ook van de zonden, Heere, waar we zelf geen erg in hebben en geen besef van hebben. Vergeef ons al het kwaad om Christus wil. Zegen ons zo. En zegen ook diegenen die niet naar uw huis konden komen. U weet waarom. U weet de omstandigheden. Heere, voorzie genadig in alle behoeften. En wilt gij in dagen van ziekte en van moeite uw gunst betonen en uw genade geven. Heere, wij bidden u dat gij in alle omstandigheden wilt voorzien. En dat u de wegen van tegenspoed nog wilt heiligen aan het hart. Maar dat u ook, als er reden tot dankbaarheid en tot blijdschap is, het zo wilt maken dat u er de eer van ontvangt. Want Heere, als er weldaden zijn en zegeningen, dan is dat niet opdat wij daarmee de eer zouden ontvangen. En opdat wij ermee in onszelf zouden eindigen. Maar opdat wij ook de zegeningen aan u zouden leren toeschrijven. En u daarom ook de eer mogen geven. Wij danken u met elkaar dat u in het gezin Struik in de afgelopen week vreugde geschonken hebt. Want gij deed er een baby geboren worden, Heere. Het was niet zonder zorg en zonder spanning, maar gij hebt het alles wel gemaakt. Wees gij met dit kind dat ter wereld mocht komen. Wees ook met de moeder die nog in het ziekenhuis verblijft. En wilt gij hen beide gedenken en op uw tijd ook thuis brengen. Ja, geef dit kind Die genade, Heere, dat het in haar leven u mag leren zoeken en vinden. En geef de ouders ook wat ze nodig hebben om dit kind groot te brengen naar de eis van uw verbond. Zegen hen zo, ook als gezin. Heere, wij bidden u dat gij de arbeid in uw koninkrijk wilt zegenen. Dat gij uw naam wilt verheerlijken in het midden van deze wereld. En dat gij uw rijk wilt uitbreiden. O, er zijn er zovelen, Heere, die uw woord nooit gehoord hebben. Laten ze het ook mogen horen. En wilt gij uw woord ook in hun leven tot zegen stellen? Wilt gij uw volk gedenken? Uw volk dat altijd zo diep afhankelijk blijft van u. En dat zo nodig heeft om onderwezen te worden in de heilgeheimen van uw woord. Zegen de verkondiging van uw evangelie dan ook in hun leven. Opdat door het werk van uw geest uw woord meer en meer de enige grond van hun zaligheid mag worden en zij het mogen leren. Om op dat onfeilbare woord van u hun vertrouwen te stellen. Schenk uw zegen bij uw woord. En laat uw geest uw volk leiden in alle waarheid naar uw eigen belofte. Heren, wij leggen zo onze noden voor u neer. Maar we moeten het u belijden dat er niets in ons is wat ons enige waardigheid geeft. Er is aan onze kant zonde en schuld. Heere, neem nochtans onze beden aan, niet om enige recht aan onze kant, maar alleen om de volbrachte gerechtigheid, de volkomen gerechtigheid van de Heere Jezus Christus, en wil ons om zijnentwil dan een horend en een verhorend God wezen, om Jezus wil. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 145, het vijfde en het zesde vers. 145, vers 5 en 6. Onze catechismus heeft nu gesproken over de val van de mens en het feit dat de mens zondaar geworden is. En het feit dat de mens daarom onder het oordeel ligt en verloren is. Catechismus heeft ook gesproken over de Heere Jezus Christus die in deze wereld gekomen is en die ons gegeven is van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing. Christus is gekomen om zondaren zalig te maken, om hun verlosser te zijn. En nu komt de vraag, worden dan nu ook al die mensen die in Adam verloren zijn gegaan, die in Adam verdoemd zijn, worden ze allemaal door Christus verlost? Dat ze allemaal verloren zijn, dat hebben we gezien. Dat Christus gekomen is om verlossing te bewerken, dat hebben we ook gezien. Maar voor wie wordt dat werk van Christus nu tot zegen? Wie worden er door hem verlost? Evenveel als er in Adam verdoemd zijn? Dat is de vraag waar zondag 7 mee begint. En op die vraag geeft zondag 7 ook een heel duidelijk antwoord. Worden alle mensen zalig? Het antwoord is ondubbelzinnig. Nee. Dat is niet alles wat de catechismus ervan zegt. In vraag en antwoord 20 wordt gezegd wie wel en wat er nodig is om zalig te worden. En dat wordt in vraag en antwoord 21 nader omschreven, want in deze zondag vinden we dat beroemde antwoord op de vraag wat is een waar geloof? En gaat de catechismus over geloof en geloofswerkzaamheden en geloofsvertrouwen spreken. En we zullen dat, zo God het ons geeft, ook in de komende weken met elkaar gaan overdenken. Maar voordat we die vragen en die dingen die hier over het geloof gezegd worden onder ogen nemen, eerst de vraag, worden alle mensen zalig? En het antwoord daarop is nee. Dat is het antwoord van onze catechismus. Maar onze catechismus is maar een menselijk boek. Zij het dan dat het geschreven is door Gods kinderen, door twee theologen die niet alleen verstandelijk, maar ook in het hart van God geleerd waren. Maar het zijn niettemin mensen geweest, feilbaar omdat ze mensen waren. Is dan het antwoord van de schrift op deze vraag of alle mensen zalig worden ook ontkennend? Met andere woorden, zegt de schrift ook niet alle mensen worden zalig. En inderdaad, als wij deze vraag onder ogen zien, dan moeten wij ontdekken dat niet alleen de catechismus, maar de Heere in zijn woord zelf ons ditzelfde voorhoudt. Nee, niet iedereen wordt zalig. Als wij onze catechismus op dit punt gaan overdenken, dan komen wij in aanraking met twee dwalingen. Twee dwalingen die er geweest zijn en die er nog zijn. De dwaling van de alverzoening en de dwaling van de algemene verzoening. Dat is niet hetzelfde. Daar is een groot verschil tussen, zoals we zullen zien. Eerst de alverzoening. Of universalisme, zoals dat ook wel genoemd wordt. Dat gaat ervan uit dat vroeg of laat tenslotte de hele schepping gered wordt. En alle mensen worden zalig. Er is verschil tussen de ene universalist en de andere. Er zijn er die geloven dat er helemaal geen plaats van pijniging en buitenste duisternis is. En die dus geloven dat als een mens, hoe hij ook geweest is en hoe hij ook geleefd heeft, als een mens sterft, dan wordt hij toch behouden, zonder dat hij naar de hel gaat. Hij wordt behouden. Er zijn er ook die zeggen dat er inderdaad een hel is, een louteringsplaats, en dat vele mensen daar eerst een tijd moeten doorbrengen, maar het einde zal toch goed zijn, want tenslotte worden ze ook uit de plaats van de pijniging en de loutering verlost, en het zal tenslotte blijken dat alle mensen behouden worden. Er zijn er die dat geloven en die dat geloven op grond van de Bijbel. Die daar ook teksten voor aandragen, bijvoorbeeld het woord van Johannes de Doper. Als hij spreekt in het eerste hoofdstuk van het evangelie naar Johannes. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Of een ander woord van dezelfde van de apostel Johannes in het tweede hoofdstuk van zijn eerste brief. Waar de apostel schrijft, en hij is een verzoening voor onze zonde, sprekend over de Heere Jezus, hij is een verzoening voor onze zonde, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der ganse wereld. Alweer zo'n tekst waar het woord wereld in voorkomt, en op grond daarvan zeggen sommigen dus, ziet u, dan wordt de wereld gered, dan worden de zonden van de hele wereld door Christus gedragen en weggedragen. En zo zijn er ook een paar woorden in de brieven van de apostel Paulus waar men zich op kan beroepen. Op de eerste brief van Paulus aan Timotheus, het tweede hoofdstuk. God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. En in diezelfde brief ook in het vierde hoofdstuk, het tiende vers. Want hiertoe arbeiden wij ook en worden versmaad opdat wij gehoopt hebben. Opdat we gehoopt hebben op de levende God. Die een behouder is van alle mensen. Maar allermeest der gelovigen. En Paulus heeft ook een soortgelijke uitdrukking gebruikt in het vijfde hoofdstuk van de tweede Korinthebrief. 15e vers, als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Nu, dat zijn een paar schriftplaatsen waar de mensen van de algemene verzoening zich op beroepen en waar ze zich op en waar ze zich sterk mee menen te kunnen maken. Ziet u wel, alle mensen worden zalig. God is een behouder van alle mensen. En Jezus Christus draagt de zonde van de wereld weg. Wel, dat kan dan niet anders betekenen dat alle mensen door Christus zalig worden. En zo krijgt de leer van het universalisme een Bijbelse fundering. Maar het is de vraag of dat een zuivere en juiste uitleg van die schriftplaatsen is. Leert Gods woord inderdaad dat alle mensen zalig worden? Het kan niet ontkend worden, deze teksten die ik u zo pas las, staan in Gods woord. Maar betekenen ze dat de hele wereld zalig wordt? Betekenen ze dat alle mensen behouden worden? Hoe moeten wij dan die andere plaatsen in de schrift verstaan? Wat we bijvoorbeeld gelezen hebben in de schriftlezing, de Zoon des Mensen is gekomen om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Daar maakt de Heere Jezus, gebruikt de Heere Jezus zelf het woord velen, niet weinigen, maar hij zegt daar ook niet allen. En hij zegt hetzelfde bij de instelling van het avondmaal. Mijn bloed dat voor velen vergoten wordt. En om niet meer te noemen, spreekt de schrift, niet op vele plaatsen, ook over de buitenste duisternis, de plaats der pijniging, en laat de schrift het ons niet weten dat dat maar niet een tijdelijke aangelegenheid is. Maar dat het lijden in de buitenste duisternis eeuwig zal zijn. Zegt de schrift ons niet duidelijk, niet alleen dat er een hel is, maar dat er ook velen zullen zijn die daar eeuwig zullen verblijven. En als wij dan deze twee schriftwoorden of deze twee soorten schriftwoorden naast elkaar leggen, dan zouden we de conclusie moeten trekken dat de Bijbel zichzelf tegenspreekt. Dan zou aan de ene kant de Bijbel zeggen, alle mensen worden zalig. En aan de andere kant zou God in datzelfde woord zeggen, alle mensen worden niet zalig, want er gaan er ook verloren. Hoe moeten wij dat verstaan? Wel, in de eerste plaats is het duidelijk dat de schrift ons dus niet leert. Of u moet aannemen dat de Bijbel zichzelf tegenspreekt. Maar de schrift leert ons niet dat alle mensen zalig worden. Wat betekent het dan als er staat dat de Heere Jezus de zonde der wereld wegneemt? Dan betekent dat dit. Dat apostel Johannes zegt dat niet alleen van dat volk van Israël er behouden zullen worden. Maar dat ze zullen komen uit de ganse wereld. Uit alle volken, natieën en tongen. Die zullen delen in dat verzoenend werk van de Heere Jezus Christus. Wat betekent het dan dat de apostel zegt dat alle mensen zalig worden. Of zoals hij het letterlijk zegt dat God de behouder is van alle mensen. Het betekent dat de Heere de weldoener is van alle mensen. Maar allermeest zegt hij erbij van de gelovigen. Van zulken is hij in bijzondere zin de behouder. Namelijk hij behoudt hun ziel. Van die anderen kan gezegd worden dat hij hen zegent en weldoet. En van de hemel regen en vruchtbare jaren geeft. En dat hij hen zo behoudt. In natuurlijk opzicht zegent en weldoet. Maar van de gelovigen mag gezegd worden dat God in bijzondere zin hun behouder, hun zaligmaker is. En overigens, als de Bijbel over alle mensen spreekt, dan heeft dat vaak de betekenis allerlei mensen, allerlei soorten van mensen. Niet alleen maar die Jood aan wie de woorden Gods waren toebetrouwd, maar ook de heidenen en allerlei soorten heidenen en allerlei soorten natieën en tongen. Ze mogen komen tot het evangelie en tot de kennis van Christus door het evangelie. En zo vergadert Christus zich zijn gemeente. En die gemeente bestaat uit vele mensen. Die bestaat uit allerlei mensen. Die bestaat uit mensen uit de ganse wereld. Het zijn er, ze zijn het niet allen. Maar het zal wel worden een grote schare wie die niemand tellen kan. Nee, er is geen Bijbelse grond om te leren dat ieder mens behouden wordt. Onze catechismus heeft gelijk als deze vraag met nee beantwoord wordt. Het is niet zo dat iedereen zalig wordt. Dat is niet alleen een dwaling die in het verleden voorkwam. Het is ook een dwaling die in het heden voorkomt. En veel prediking van vandaag de dag gaat uit van deze dwaling. Men spreekt niet meer zozeer van alverzoening of universalisme, hoewel dat ook nog wel voorkomt, maar tegenwoordig heet dat batsianisme. Dat is er een zusje of een broertje van, dat lijkt er heel veel op, dat komt in vele opzichten ermee overeen. En veel prediking van de dag van vandaag is batsiaans, genoemd naar Karl Barth, een theoloog van een aantal jaren geleden. Een geleerd mens. Maar een mens die op dit punt wezenlijk afweek van het woord van God. Die ervan uitging, alle mensen zijn verzoend. Alleen het moet hen nog verteld worden. En daarom zijn we in feite als mensen allemaal broeders. En men trekt dat vandaag nog verder door. En vandaag in de moderne theologie, in de revolutionaire theologie, heeft men de lijn zelfs zo ver doorgetrokken dat niet alleen alle mensen broeders zijn, maar dat de arme mensen nog een streepje voor hebben. Maar dat is absoluut onschriftuurlijk. Dus geen algemene verzoening. Het is goed dat we deze dingen weten, want we komen ermee in aanraking. En onverwacht staat zo'n theorie, zo'n prediking, zo'n meditatie of wat dan ook in deze geest geschreven of gehouden voor onze aandacht. Maar er is niet alleen de dwaling van de algemene verzoening. Er is ook wat we noemen, er is niet alleen de dwaling van de alverzoening, er is ook de dwaling van wat we noemen algemene verzoening. Wat is dat? Is dat dan hetzelfde? Nee, dat is niet hetzelfde. Waar vinden we de algemene verzoening? Die vinden we bij de remonstranten of de Arminianen, en die zijn er in grote getalen, die zijn er onder allerlei naam en kleur, die zijn er ook vandaag de dag, de remonstranten. Ze waren er in de dagen van de synode van Dordrecht. En het is de synode van Dordrecht, ik wil u straks nog wel wat citeren uit de leerregels van Dordt, Het is die synode van Dordrecht die die leer van de algemene verzoening, zoals die in de 17e eeuw werd aangehangen door de Arminianen, heeft veroordeeld. Maar ze zijn er vandaag nog, deze remonstranten, die leren dat Christus voor alle mensen gestorven is. Nee, begrijp me goed, en hier is het verschil tussen de algemene en de alverzoening. De remonstrant zegt niet dat alle mensen zalig worden, dat zegt hij niet. Hij zegt wel dat Jezus voor alle mensen gestorven is. En daarom komt hij ook met de boodschap, Jezus is voor u gestorven. Hij zegt niet wat de leer van de alverzoening zegt, en daarom zult u ook zalig worden. Want volgens de remonstrant hangt dat niet alleen maar af van de vraag of Jezus voor ons gestorven is, maar de vraag of we zalig worden hangt ten eerste af of Jezus voor ons gestorven is, maar in de tweede plaats of wij deze Jezus door het geloof willen aannemen. En als dat laatste ontbreekt, dan draagt dat werk van Christus in ons leven geen vrucht. Dan is Jezus wel voor ons gestorven, maar dan is hij in feite tevergeefs gestorven. Het hangt er niet alleen vanaf wat hij gedaan heeft, het hangt er ook vanaf wat wij doen. Namelijk of wij dat offer van Christus willen hebben. En of wij onze vrije wil wensen te gebruiken om in Jezus te geloven. En om een beslissing te nemen om hem aan te nemen. Ongetwijfeld in de prediking van de Arminiaan vindt u een ruim aanbod van genade. Een ruim evangelie. Want het wordt tot allen gezegd, Jezus is voor u gestorven. Maar toch is deze prediking niet schriftuurlijk. Ik zeg niet dat het aanbod niet schriftuurlijk gebracht mag worden in ruimheid. Maar het is onschriftuurlijk om het dan afhankelijk te maken van de keus en de wilsbeschikking van de mens. Want als dat zo zou zijn, dan is daar Christus Jezus die alles gedaan heeft, die zelfs de dood is ingegaan om die mens te behouden, maar verder staat hij machteloos toe te zien of die mens beslissen wil om in hem te geloven of niet. Daar is tenslotte de mens zijn eigen zaligmaker geworden. En Christus en God, ze kunnen er niets aan doen als die mens beslist, ik wil niet geloven en ik wil deze zaligmaker niet aannemen. Maar wat zegt de schrift op dit punt? De Bijbel leert ons inderdaad niet dat alle mensen zalig worden, maar sommigen, en die sommigen zijn dan velen, en die velen is een schare die niemand tellen kan. Wat leert ons de schrift ten aanzien van deze zaak? Mag ik u dat lezen in de samenvatting van de schriftuurlijke boodschap in de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, paragraaf 8. Daar wordt ons over deze zaak gesproken, de 8e paragraaf van het tweede hoofdstuk. Want dit is geweest de gans vrije raad, de genadige wil en het voornemen Gods des Vaders, dat de levendmakende en zaligmakende kracht van de dierbare dood van zijn Zoon zich zou uitstrekken tot uitverkorenen, om die alleen met het rechtvaardigmakend geloof te begiftigen en door ditzelfde onfeilbaar tot de zaligheid te brengen. Dat is, God heeft gewild dat Christus door het bloed van zijn kruis, waarmee hij het nieuwe verbond bevestigd heeft, uit alle volken, stammen, geslachten en tongen, diegenen allen en die alleen krachtig zou verlossen, en die van eeuwigheid tot zaligheid verkoren en van de Vader hem gegeven zijn, hen zou begiftigen met het geloof, hetwelk hij hen, gelijk ook andere zaligmakende gaven van de Heilige Geest, door zijn dood verworven heeft. Dus, voor wie is de Heer Jezus gestorven? voor de uitverkorenen. Voor diegenen die hem van zijn vader gegeven waren. Voor diegenen die aan zijn zorgen waren toevertrouwd. De vader heeft een aantal verkoren. Dat aantal heeft hij aan de zoon gegeven en daarvoor is Christus de dood ingegaan. En diezelfde zijn het die ook met het geloof begiftigd worden. Met andere woorden, in wier hart de Heilige Geest gaat werken. Zo spreekt de schrift. Christus is voor zijn volk gestorven. Christus Jezus, hij geeft zijn leven, zo zegt hij zelf, voor de schapen. Johannes 10 vers 11. Ik leg mijn leven af voor de schapen. Niet voor de bokken. Niet voor de huurlingen. Maar voor de schapen. Hij zelf maakt onderscheid. Hij sterft voor degene die hem door zijn vader gegeven zijn. Hij sterft voor hem die zijn vader heeft lief gehad met een eeuwige liefde. En die hij daarom heeft uitverkoren. En degene voor wie Christus sterft. Dat zijn ook diegenen die onwederstandelijk bearbeid worden door de Heilige Geest. En in wie leven de Heilige Geest gaat toepassen wat Christus voor hen verworven heeft. Voor wie heeft de Heere Jezus zijn leven gegeven? Paulus zegt het in Efeze 5. Voor zijn kerk. Paulus zegt het in Handelingen 20 vers 28. Voor zijn kerk heeft hij zijn leven gegeven. Dus niet voor allen. En het is dan ook onjuist, omdat het onbijbels is, om tot allen en een iegelijk te zeggen. Jezus Christus is voor u gestorven. En het is onschriftuurlijk als we veel zeggen. En horen zeggen door jongeren en ouderen, zomaar in het algemeen, de Heere Jezus is voor ons gestorven. Dat kun je alleen zeggen als je persoonlijk deel hebt aan die genade die in Christus Jezus is. Maar dat mag je niet in het algemeen zeggen, want het is in het algemeen niet waar. Jezus is niet voor ons gestorven. Hij is voor zijn volk gestorven. En horen we daar nu bij? Zijn we bij dat volk nu ingelijfd? Heeft Gods geest ons nu met dat volk verbonden omdat hij ons met God verbonden heeft? Zeker, dan mogen we het zeggen, Christus is voor ons gestorven. Maar het is een Arminiaanse dwaling die ook in reformatorische kringen binnengedrongen is om zomaar te zeggen, de Heere Jezus is voor ons gestorven. Als we dat gaan geloven, dan holt het besef dat we wedergeboren en bekeerd moeten worden uit. En dan gaan we denken, omdat we bij de gemeente behoren, daarom is het al in orde. Maar laten we het goed bedenken. Ondanks alle voorrechten die we hebben, niettemin ook in de christelijke gemeente, blijft de noodzakelijkheid van wedergeboorte en bekering. En alleen in die weg kunnen we het leren. Christus is voor ons. Hij is voor mij gestorven. Wees dus voorzichtig hoe we spreken. Laten we ook in onze spreken over deze dingen bijbels zijn. En in de tweede plaats zou ik willen zeggen. Als het dan zo is naar het woord van de Heere zelf dat hij voor zijn schapen gestorven is. Als het dan zo is dat hij voor zijn kerk gestorven is, dan moeten wij goed de vraag onder ogen zien, horen wij bij die schapen? Dan is dat maar niet een onbelangrijke vraag. Bent u een schaap van de kudde? Bent u een levend lidmaat van de levende kerk? Dat is geen vraag die ergens aan de rand van ons leven mag staan. Dat is een vraag die in het middelpunt moet staan. Dit is de wezenlijke vraag waar het om gaat. Zullen we zalig worden? Dan kan het alleen door Jezus Christus en door zijn zoendood en door zijn kruisoffer. Maar dan moet ik wel bij zijn volk horen. Dan moet ik wel een schaap van de kudde zijn. Want als ik een huurling ben, Of als ik bij de bokken hoor, dan heb ik geen deel aan dat offer van de zaligmaker. Dan sta ik er buiten en dan lig ik nog onder het oordeel en onder de toorn van God. Vandaar dat het zo gewichtig is om eerlijk jezelf af te vragen, mag ik door genade een schaap van die kudde van de grote herder zijn? Ben ik door het werk van zijn Heilige Geest deelgenoot geworden van zijn gunsten en van zijn weldaden? Heeft de Heere door zijn onwederstandelijke kracht in mijn leven gewerkt en ben ik geworden wat ik vroeger niet was? Ben ik geworden een kind des Heeren? Dan heb ik schriftuurlijke grond om te geloven en te vertrouwen dat die dood van Christus, dat dat bloed van Christus, dat dat ganse kruisoffer mijn zaligheid meebrengt. En dan alleen mag ik hopen en vertrouwen op de eeuwige zaligheid. Daarom, gemeente, de Heer Jezus is niet voor alle mensen gestorven. En niet alle mensen worden zalig. Het is dus mogelijk, de schrift houdt het ons voor, de verschrikkelijke mogelijkheid, namelijk dat we verloren kunnen gaan. Dat we voor eeuwig buiten God en buiten Gods gemeenschap zullen zijn. De schrift houdt het ons voor dat er velen zijn die omkomen in een eeuwige nacht. En omdat dat zo is, daarom klemt de vraag des te meer. Ben ik dan geborgen? Ben ik dan in die kudde van de grote herder opgenomen door wedergeboorte en bekering? Heeft God met zijn genade gewerkt in mijn ziel? Kunt u die vraag niet bevestigend beantwoorden? Kunt u niet, omdat u er geen grond voor hebt, zeggen, ja, ik mag door genade weten dat ik een schaap, dat ik een lam van die kudde geworden ben? Kunt u niet zeggen dat u lid, een levend lidmaat van die levende kerk die door Christus bloed gekocht is, geworden bent? Dan staat u er nog buiten. Dan hebt u ook nog geen hoop in het uur van sterven. Waar moet u dan straks een schuilplaats zoeken? Waar ligt dan de bedekking van uw schuld? Hoe zult u uzelf dan kunnen verantwoorden tegenover de Heere? Is het dan niet nodig? Is het dan niet dringend nodig om met de vraag naar de zaligheid van uw ziel tot uzelf in te keren? Mijn ziel, doorziet ge uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Denk het eens in, de mogelijkheid die misschien straks werkelijkheid voor u zult worden, dat u hoort bij diegenen die niet behouden worden, maar voor eeuwig moeten omkomen. Denk het u in dat de schrift het ons in alle ernst voor de ogen stelt, dat er velen zullen zijn die de eeuwigheid buiten God moeten doorbrengen in de plaats der pijniging. Zult u daar ook bij zijn? Of zult u zich nog in het heden der genade laten aansporen om de Heere te zoeken, nu hij nog te vinden is? Ja, maar kan dat dan? De Heere Jezus is toch alleen maar voor zijn volk gestorven. Er is toch alleen maar evangeliepprediking voor dat volk des Heren. Oh, maar dat is een verkeerde conclusie. Als de schrift ons voorhoudt dat de Heere Jezus alleen maar voor zijn volk gestorven is, dan mag u daar niet uit concluderen dat er daarom nu ook alleen maar evangelie is voor dat volk des Heren en niet voor onbekeerden. Dan mag u niet de conclusie trekken dat er geen beloften zijn behalve voor de uitverkorenen. Dat is een verkeerde conclusie. Dat is een redenering van ons menselijk verstand. Maar dat is onschriftuurlijk. Het is waar. Alleen voor de uitverkorenen, zo lazen we in de Dordtse leerregels, is Christus gestorven. Maar het is niet waar dat de beloften alleen maar tot de uitverkorenen komen. Leest u nog maar even met me mee in de Dordtse leerregels. Ik heb de achtste paragraaf gelezen gedeeltelijk. Ik lees nu de vijfde van het tweede hoofdstuk. Voorts is de belofte van het evangelie dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte, luister goed, welke belofte
alle volken en alle mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid, moet verkondigd en voorgesteld worden met bevel van bekering en geloof. Dus hoewel onze vaderen in Dort schriftuurlijk beleden dat Christus voor niemand anders zijn leven gegeven heeft dan voor degene die hem van de Vader gegeven waren, de uitverkorenen, zeggen zij toch en net zo schriftuurlijk, maar dat mag ons er niet toe verleiden het aanbod van genade te beperken tot die uitverkorenen. Ze zeggen dat evangelie moet gepredikt worden. Overal waar God het in zijn genade heen zendt. En het moet gepredikt worden aan allen en eniegelijk. En het mag verkondigd worden met bevel van bekering en geloof. Het is een algemeen aanbod van Gods genade aan alle mensen. Maar hoe kan dat met elkaar kloppen? Alleen de uitverkorenen worden zalig en allen worden genodigd. Allen wordt voorgesteld dat de Heere geen lust heeft in hun dood, maar daarin dat ze zich zouden bekeren en leven, en toch wordt maar een deel zalig. Hoe is dat met elkaar te rijmen? Gemeente, dat hoeven wij niet met elkaar te rijmen. Als dat voor ons gevoel al een tegenstelling is, laat het een tegenstelling zijn. Heb er vrede mee dat de dingen zo in de schrift staan. Maar wees er Gode dankbaar voor dat de Heere zelf dat evangelie aan allen en een iegelijk aanbiedt en voorstelt. Zo deed Paulus. Paulus geloofde toch in de verkiezing, niet waar? Denkbaar is aan Romeinen 9. Wie toch, o mens, zijt gij die tegen God antwoordt? Heeft de pottenbakker niet macht over het leem om te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere? Paulus gelooft onvoorwaardelijk in de verkiezing en in de verwerping. Paulus gelooft ook onvoorwaardelijk in de particuliere verzoening, niet in de algemene. Namelijk dat Christus voor zijn kerk gestorven is. En toch preekt dezezelfde Paulus het evangelie aan allen. En een iegelijk. In de synagoge van Antiochië spreekt hij tot die mensen en dan zegt hij tot u. Nee, hij zegt niet tot sommigen van u is dit woord gezonden. Tot enkelen onder u, tot de verkorenen onder u. Nee, tot u is dit woord der zaligheid geschonken. En hij zegt erbij opdat, nee, niet alleen de uitverkorenen onder u zullen geloven, maar opdat een ieder die gelooft, wie hij ook is, zaligheid zou ontvangen. Zo moet het gedaan worden. Zo heeft de Heere Jezus het zijn knechten opgedragen. Om het evangelie te verkondigen zonder onderscheid. Zonder aanzien des persoons. Aan allen en een iegelijk. En wat mag dan de boodschap van het evangelie zijn? Ik denk aan de woorden die in dit verband in de catechismus niet genoemd worden. Maar die genoemd worden in het kort begrip als dezelfde vraag gesteld wordt. En dan wordt in het kort begrip verwezen naar een van de kernteksten van het evangelie, als ik het zo mag zeggen. Johannes 3, 16e vers. Opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het evangelie mag verkondigd worden met bevel van bekering en geloof. Christus mag aangeboden en aangeprezen worden. Als de enige zaligmaker. En gemeente, laat ik dat vanmorgen mogen doen. Laat ik het u op het hart mogen binden. Buiten Christus kunt u alleen maar omkomen. Buiten het geloof, het levend geloof in deze zaligmaker, zult u moeten sterven en voor eeuwig moeten sterven. Ik hoop daar over 14 dagen, als God ons het leven spaart, aan de hand van de rest van dit antwoord meer van te zeggen. Want daar gaat onze catechismus erop in. Door een waar geloof Jezus Christus ingelijfd worden en al zijn weldaden aannemen. Maar dat betekent ook, en daar leg ik nu de nadruk op, als dat ontbreekt, dan is er geen leven voor onze ziel, nu niet en in de eeuwigheid niet. En zie, voor zulke mensen die er zo voor staan, die aan de rand van de afgrond staan en in een ogenblik in die afgrond kunnen neerstorten en niets hebben om zichzelf te redden of voor die ellende te bevrijden. Mensen die aan de dood vervallen zijn en die onder het oordeel God zijn terechtgekomen. Voor zulke mensen heeft God een evangelie gegeven. En dat evangelie mag aangeboden worden. Voor zulke mensen heeft God zijn zoon gezonden. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren is, zo zegt hij zelf. Nou, verloren, dat zijn we. Al beseffen we het niet. Al heeft het nog nooit tot ons doorgedrongen. Al hebben we het nog nooit ons gerealiseerd wat het betekent om verloren te zijn. En onder het oordeel Gods te liggen. En straks, als God het niet verhoedt, voor eeuwig onder dat oordeel te liggen. Niettemin, tot zulke mensen, ook al zijn ze blind voor hun nood en voor hun doodstaat, komt het evangelie en het komt met bevel van bekering en geloof. En ik mag het u niet zeggen en ik wil het u ook niet zeggen, want de schrift zegt het niet. De Heere Jezus is voor u gestorven, want daar weet ik niks van. Want ik weet niet of u bij de verkorenen hoort, dat is mij niet bekend. Er staat geen teken op uw voorhoofd of geen teken op u ergens op uw lichaam waaruit iemand af kan lezen of u bij de verkorenen hoort of niet. Maar omdat de prediker niet weet wie het zijn die God aan de Zoon gegeven heeft en voor wie Christus zijn bloed gegeven heeft. Daarom zal de prediker van het evangelie zonder onderscheid het een iegelijk moeten toeroepen. U kunt zalig worden, want er is ruimte in het bloed van Christus. De Dordtse leerregels zeggen het weer in de derde paragraaf. Deze dood van de Zoon van God is de enige en de volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonde. En luister weer goed. Van oneindige kracht en waardigheid, overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonden der ganse wereld. Gemeente, en als nu iedereen in dit kerkgebouw op dit moment God met een verbroken hart te voet zou vallen en hem zou smeken om genade en om ontferming, dan hoefde de Heere Jezus tot niemand van ons te zeggen: op u heb ik niet gerekend en voor u is geen verzoening. Want die offerande van Christus is genoegzaam, overvloedig genoegzaam voor de zonde van de ganse wereld. En nooit, nooit staat deze zaligmaker verlegen. Wie er ook tot hem komt. En ze worden allemaal genodigd om tot hem te komen. Wend u tot mij, zegt de Heere, en wordt behouden. Alle gij einden der aarde. Kunt u het zich ruimer indenken? Is er grotere afstand dan van het ene einde van de aarde tot de andere? En alle die daartussenin wonen, u en ik inbegrepen, we worden genodigd, we worden geroepen, omdat de Heere geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. En dan zegt, mag niemand zeggen, maar ik heb het te veel verzondigd. Dan mag niemand zeggen, ik heb het er te laag afgebracht. Er is niemand die kan zeggen, ik heb me buiten het bereik van Gods almachtige hand gezondigd. Want al zou de Heere u moeten halen van het verste einde der aarde, dan kan zijn arm u nog bereiken. De einden der aarde worden zelfs opgeroepen om de Heere te zoeken en zich tot hem te wenden. Een iegelijk, ja zo zegt de schrift het zoveel. Een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Of hij jong is of oud, of hij netjes geleefd heeft of het verzondigd heeft tot en met. Of hij een fatsoenlijk mens geweest is of dat hij in de wereld is opgegaan en zijn leven verknoeid heeft van begin tot eind. Een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, die zal zalig worden. Opdat een iegelijk, zegt de Heere Jezus zelf, die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Gemeente, wat een zegen is het. En zo ervaar ik het soms inderdaad. Dat ik niet hoef te zeggen tegen de gemeente, voor u en voor u is het mogelijk. En voor de rest, ik weet het niet. Wat een zegen is het dat ik niet hoef te zeggen, voor sommigen van u is de Heere, wil de Heere zaligmaker zijn, maar voor de rest, ik zou het niet weten. Wat een zegen dat ik er u niet eerst op hoef aan te zien. En dat ik niet eerst hoef te constateren of er bepaalde voorwaarden in uw leven zijn waaraan u voldoet. Of er dat ik eerst niet moet constateren of er misschien al wat gaande is in uw leven. Al zit hier iemand die in de kerk gekomen is met een hart gesloten en hard als een keisteen. Al zitten hier mensen die zo onverschillig zijn als dat ze groot zijn. En die voor mij wat liever iets anders gingen doen dan naar Gods huis gaan. Niettemin, Gods woord zegt het u en ik mag het u vanmorgen doorgeven. Ook voor u is er nog een mogelijkheid om behouden te worden. Al hebt u uw geweten tegen en al beschuldigt uw geweten u. Al moet u het zeggen, ik heb mijn leven lang mijn hart voor de Heer en voor zijn woord gesloten gehouden. En ik heb de zonde gediend, ik heb het heimelijk gedaan. Of anderen, ik heb het openlijk gedaan. Mijn vriend, ik mag het u zeggen in de naam van de Heer Jezus Christus. Een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen. Die zal zalig worden. O, de Heer is ruim in zijn aanbod. En we hoeven er waarlijk geen Arminiaanse theorieën op na te houden, om evangelisch ruim te prediken. Want onze Duitse vaders hebben het al gezegd, op grond van de schrift, het evangelie, deze belofte, dat een iegelijk die in hem gelooft behouden zal worden, mag verkondigd worden aan allen. En een iegelijk, zonder onderscheid, bent u onder zo'n evangelie toch nog onbekeerd gebleven? Bent u onder die ruime aanbieding van genade toch nog onbekeerd gebleven? Hoe kunt u een verklaring, hoe kunt u een excuus aanvoeren voor uw onbekeerlijkheid? Ach, zegt u, ja, maar de Heere moet het toch doen, dat is waar. Maar als de Heere de belofte van het evangelie voorstelt, dan is in die belofte van het evangelie ook begrepen de bereidwilligheid van de Heilige Geest om uw harde hart te verbreken. Dat is er ook in begrepen. De gewilligheid van de derde persoon om een volk zeer gewillig te maken in de dag van Christus Heerkracht. Al wat u ontbreekt, een gewillig hart, een gelovig hart, een gebogen geest, omgebogen om de Heere te dienen en te vrezen. Al wat u ontbreekt, hij schenkt het. Hij schenkt het, zo gij het smeet, en hij schenkt het mild en overvloedig. Wat is dan uw argument om toch onbekeerd te blijven? Hoe zult u het straks in de dag der dagen tegenover de Heere, tegenover de rechter kunnen verantwoorden? Laat ik u nog op één ding wijzen. Eén ding dat er zo duidelijk van spreekt dat het aanbod van genade welmenend is. Waar blijkt dat zo duidelijk uit? Als de Heer Jezus de laatste reis die hij maakt op aarde naar Jeruzalem. Op de Olijfberg is en als hij vanaf de helling van de Olijfberg de stad ziet. Dan weent hij over haar. En dan breekt hij in tranen uit en dan zegt hij het, ach, of gij ook bekend het in deze uw dag, wat tot uw vrede is dienende. Dat zijn oprechte tranen. Dat zijn geen gemaakte tranen van de Heer Jezus geweest. Hij heeft het diep in zijn ziel doorvoeld. Dat die stad Jeruzalem die hij zo menigmaal bijeen had willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens vergaderd. Dat die stad in ongeloof hem en zijn woord heeft verstoten. En als hij ziet wat er straks als straf van God op die zonde van onbekeerlijkheid gaat komen, dan weent hij. Over wie, als ik het zo mag zeggen, over wie stort de Heere tranen? Over welk onbekeerlijk hart, over welke onbekeerlijke grijzaard, die zijn leven lang onder het woord gezeten heeft, maar toch nog gesloten is, en voor het woord des Heeren onbereikbaar, die toch nog zijn eigen gang gaat, en toch nog die God niet te voet valt, en hem niet smeekt om genade, over welke onbekeerlijke jongen, Over welk onbekeerlijk meisje zegt de Heer Jezus vanmorgen. Och, of geheden bekendet in deze uw dag wat tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw oog. De Heere meent het. Hij meent het waarachtig als hij het zegt in zijn woord. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust dat hij zich bekeert en leeft. Amen. We zingen Psalm 81, het 9e en het 12e vers. Wie zouden we anders heen gaan dan tot u? Gij immers, ja gij alleen hebt de woorden van het eeuwige leven. En gij alleen zijt het die ons kunt zalig maken. O, wij bidden u, laat het woord dat we vanmorgen gehoord hebben niet aan ons voorbij gaan. Maar laat het ons hart mogen raken. Als we horen mogen, Heere, hoe gij de belofte van het evangelie aanbiedt aan allen en een iegelijk zonder onderscheid, met bevel van bekering en geloof. Geef dat wij die roepstem van u niet naast ons neer kunnen leggen. Bind gij het zelf op ons hart en doe er ons mee tot u vluchten. Ja, doe ons hulp, doe ons zaligheid, doe ons vergeving zoeken bij u. Bij u alleen. Heere, wij bidden u, bewaar ons voor ons schriftuurlijke leringen en opvattingen. Bewaar ons voor menselijke gedachten die we over uw woord heen zouden leggen. Maar wilt gij ons bewaren bij de eenvoudigheid van dat evangelie, van die dierbare heiland Jezus Christus. Het evangelie van de algenoegzaamheid van zijn offeranden. Het evangelie van de overvloeiende algenoegzaamheid van dat bloed van Christus, opdat we moed zouden scheppen. Al is ons leven nog zo verloren en al hebben we nog zo de dood en de rampzaligheid verdiend, om dan toch de toevlucht te nemen tot de troon uwer genade, om daar barmhartigheid te verkrijgen en geholpen te worden ter bekwamer tijd. Vergeef ons onze zonden, Heere. En wees gij een God van ontferming, om Jezus wil. Amen. Psalm 95, het 4e vers.
gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.